Maar we beginnen met valse munten. Want deze week staat de Nederlander Patrick O. voor een Engelse rechtbank. Omdat hij wordt verdacht van valsmunterij. De Nederlander zou met 4 medeverdachten verantwoordelijk zijn geweest voor het op grote schaal vervalsen van pondmuntstukken. Het hoogtepunt was naar schatting 1 op de 30 munten vals, waarvan 2/3 uit Nederland zou komen. Via een lijn naar Leiden hebben we nu contact met Paul Belië, numismaticus en conservator bij de Nederlandse Bank, om ons te vertellen over oude, nieuwe, echte en neppe munten. Paul, goedemorgen.
Hey, goedemorgen. Hallo.
Wat is een woord leren. Wat is een numismaticus?
Een numismaticus is iemand die zich bezighoudt met munten en penningkunde. Het komt van het Latijnse woordje numis, van munt.
Oh, juist. Ja. Okay.
Dus eigenlijk gewoon een muntkundige.
Een muntkundige, ja.
Kijk, numismaticus. Ja. Even noteren. Patrick O. is dus verantwoordelijk voor een enorme hoeveelheid valse munten. Hoe deed hij dat?
Ja, hij had zelf al een muntproductiebedrijf, wat op zich kan. En daar is niks mis mee. Maar het enige vervelende was dat hij die muntproductiemiddelen die hij had, muntmachines, state of the art, heel modern, aanwendde om die valse pondmunten munten te maken.
Was die zo makkelijk?
Lastige van het vervalsen van munten is dat als je geen professionele apparatuur hebt, dan is dat lastig. Maar die had hij nu juist wel. Het enige waar hij voor moest zorgen is dat hij goed gelijkende muntstempels had. Hij was in geslaagd om te laten maken. En daarmee heeft hij dus met zijn machinerie waarschijnlijk zo'n 2 miljoen valse ponden laten.
2 miljoen?
Ja, gigantisch. Ja.
Even een domme vraag. Wat ik niet begrijp, maar dat ligt ongetwijfeld aan mij, is hij had een bedrijfje in het maken van munten, meen ik je ongeveer te horen zeggen. Maar laat de overheid dat dan gewoon aan particulieren over? Ik dacht dat zowel de Nederlandse bank als de Engelse bank dat allemaal zelf deed.
Nou, nee, de staatsbanken, de centrale banken, die hebben geen eigen muntbedrijven en ook geen bankbiljettendrukkerijen. Dat wordt allemaal gedaan door particuliere bedrijven.
Ja, dus vragen om problemen, zou je denken.
Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen.
Dat is precies wat er is gebeurd ook. Ja.
En een pond maken, dat kon hij dus kennelijk heel goed. En dat kon ook wel uit. Dus een pond muntstuk maken kost je veel minder dan een pond.
Ja, dat is eigenlijk, kan je het gewoon beschouwen als een normaal bedrijfsmodel. Zolang je de kosten van productie, vervoer, transport en alles wat daarbij komt kijken lager weet te houden dan een pond, is het lonend om een vals pond te produceren.
Miljoenen ponden naar Engeland vervoeren en daarin circulatie brengen lijkt me ook niet zo eenvoudig.
Dat zal misschien nog een van zijn grootste problemen zijn geweest. Uiteindelijk is het hem dus wel gelukt. En zoals u al zei, was 1 op de 30 pondmunten in Groot-Brittannië vals. Ter vergelijking, in Nederland is dat, vorig jaar zijn er ongeveer 3000 valse euromunten onderschept. Maar er zijn ongeveer 3 miljard in omloop. Dat betekent dat in Nederland zo'n 1 op de miljoen euromunten slechts vals is.
Dus ja, je zou toch denken dat als je dat doet, dat die beter aan de euro. Die kan je gewoon direct in omloop brengen. Of was de euro moeilijker om na te maken dan de pond?
Ja, de euro is wat lastiger na te maken. Het was een oude pondmunten, die bestonden al 30 jaar volgens hetzelfde ontwerp. Die waren ook gemaakt van één metaalsoort. Terwijl de euro, als je bijvoorbeeld kijkt naar de 1 en 2 euromunten, de hoogste denominaties waar je dan het meeste kan verdienen. Dat is alweer lastiger, bijvoorbeeld omdat het een bimetalen munt is. Die zijn gemaakt van 2 verschillende soorten metalen.
Nou hebben de Britten hun pondmuntstuk aangepast. Ze hebben er iets 12 hoekers van gemaakt met hologramtechniek. Allemaal heel ingewikkeld om na te maken. Ja. Valt het wel mee?
Nee, dat valt inderdaad niet mee om na te maken, denk ik. Het feit dat die munten al 12 hoekig zijn, dat maakt het al wat lastiger. Ronde metalen plaatjes zijn veel gemakkelijker te produceren. De munten zijn bijvoorbeeld ook bimetaal, dus van 2 verschillende soorten metalen gemaakt. Er zijn kleine microlettertjes op aangebracht. Er zit een klein metaallaagje op. wat als het ware elektromagnetisch geladen kan worden. En voorzien kan worden van een soort van handtekening die dan weer met speciale apparatuur kan worden uitgelezen.
Zijn de Britten boos op Nederlander Patrick Ho? Nu die voor de, want de straffen voor muntvervalsers zijn altijd ontzettend zwaar geweest, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Ja, tegenwoordig kan je, als je in Nederland daarvoor wordt veroordeeld, tot maximaal 9 jaar krijgen. Of 76.000 euro boete. Maar ja, in het verleden, zo rond 1500 en voor die tijd, was in West-Europa de straf voor het vervalsen van munten, ja, gewoon de doodstraf. Dan werd je gekookt in de ketel, in olie of water. Of je kwam op de brandstapel terecht.
Hielp dat?
Nou ja, dat valt natuurlijk niet te meten. Maar het is omdat het muntmisdrijf eigenlijk nogal ernstig zijn of kunnen zijn. Als er bijvoorbeeld veel munten vals in omloop zijn, ja, dan kan dat het vertrouwen in de economie, vertrouwen in het geld schaden. En daarmee de hele samenleving.
Ja, ik vind het ook prachtig hoe je dat zegt. Muntmisdrijf nogal ernstig kan zijn.
Ja.
Ja. Ja. Dus dan koken die valse munter. Op wat voor manieren werden munten vervalst trouwens? Hoe ging dat?
Ja, je kan eigenlijk twee soorten muntmisdrijf onderscheiden. Dat is ten eerste kan je natuurlijk een complete munt vervalsen, maar je kon er ook mee rommelen. Een bekend fenomeen uit het verleden is toen de munten nog van edelmetaal waren gemaakt, van goud en zilver, dat er muntsnoeiers rondliepen die hele kleine hoeveelheden van de rand van de munt knipten, veilden of snoeiden. En als je dat maar bij genoeg munten deed, dan had je aan het eind van de dag of aan het eind van de week
een eigen
klein
munt.
Hoopje. Ja, ja. En had je in ieder geval je metaal wat je kon wegbrengen naar de smid. Ja,
ja, een enorme bewerkelijke toestand. Je kan je afvragen of dat. Zijn Nederlanders altijd goed in geweest? Want het lijkt wel alsof deze manier het zo handig heeft aangepakt dat je denkt, nou, die heeft uit een lange traditie geput.
Ja, waar hij zijn inspiratie vandaan haalde, dat weet ik natuurlijk niet. En in elk land eigenlijk al sinds de oudheid kan je, zodra er munten zijn en zodra men door heeft dat er wat te verdienen valt met het vervalsen van munten, kan je zeggen dat daar gewoon al munten zijn vervalsd. Ook de allereerste munten uit de 7e eeuw voor Christus, daar zijn al valse munten van bekend.
Hadden wij niet een zekere meneer S. uit Amsterdam die heel goed was?
Ja, klopt. Ja. Dat is in de jaren 50 geweest. In 1952 is meneer S. Aangehouden op straat met een tas vol met snoep en sigaretten en bankbiljetten. En dat was voor de politie voldoende aanleiding om eens bij hem thuis te gaan kijken. Dat vonden ze allemaal verdacht. Ze troffen daar onder andere apparatuur aan om valse bankbiljetten te maken.
En daar kocht hij snoep en sigaretten van?
Ja, klopt. Ja. Hij had natuurlijk het probleem niet zozeer om die bankbiljetten te vervalsen. Daar was hij waarschijnlijk of blijkbaar goed in. Hij had meer het probleem van hoe zette hij dat valse geld om in echt geld. En dat deed hij door met een auto op een dag te gaan uitrijden. Stapelt hij valse bankbiljetten mee. En hij kocht daarbij allerlei winkels, verspreid over heel Nederland, grote hoeveelheden snoep en sigaretten van. En van het wisselgeld, dat leefde hij.
Dus het ging hem niet zozeer om het snoep als wel om het wisselgeld?
nee, inderdaad.
Wat is dat verhaal over de naties die ooit een poging zou hebben gedaan om Engeland met ponden te bombarderen?
Ja, dat is een van de meest spectaculaire verhalen als je het over valse munterij hebt. Dat was in de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Sachsenhausen. Hadden de nazi's Joodse concentratiekampgevangenen bijeengebracht die kennis hadden van het graveren en druktechniek. En zij werden gedwongen om valse ponden, Engelse ponden, te maken. Dat hebben ze ook gedaan. En het oorspronkelijk plan was van de Duitsers om die valse ponden boven Groot-Brittannië uit te strooien. Zo'n gierende inflatie te veroorzaken. En de Britse economie te ontwrichten. Uiteindelijk is het niet gelukt om met vliegtuigen die dingen uit te strooien. Maar ze hebben het wel besloten in 1942 om dat geld te gebruiken om voorraden te kopen, oorlogstuigen en goud en dergelijke. En ze schijnen er ook nog zelfs hun spionnen mee betaald te hebben.
Ja, nu ben jij zelf numismaticus. Kan een numismaticus de verleiding weerstaan om eens te gaan knutselen en te kijken? Ik wilde ze weten of dat vals munten een vak is wat ik ook zou kunnen beheersen.
Ja, nee, ik ben daar eigenlijk wel veel te braaf voor. Ik heb me daar nooit aan gewaagd. En het niet zo spannend antwoord is nee.
Is het trouwens heel kort, als je een muntstuk, een euro uit je zak haalt, kan je dan zien of hij vals is of niet?
Ja, het is gewoon een kwestie van... Ja, ik zeg het natuurlijk makkelijk, gewoon een kwestie van goed kijken. Vals worden natuurlijk wel steeds slimmer. Ik zou gewoon kijken of die munt er gewoon heel netjes uitziet. Het is best wel lastig om een muntstempel goed te maken. Als alle details goed leesbaar zijn. Bijvoorbeeld ook de rand, hè, het Nederlandse 2-euro-munt. En bijvoorbeeld nog het oude randschrift nog erop staan. Als dat er allemaal netjes uitziet, dan is dat meestal geen probleem. Misschien is het grootste probleem nog de taille. Deze 10 badstukken die je af en toe opduiken. Die zijn ongeveer een kwart eurocent of een 25 eurocent waard.
De wat?
De Thaise badstukken. 10 bad. Die lijken in de verte wat op een 2 euro stuk. En als je een beetje vlot een betaling verricht, dan zou die er zomaar tussendoor.
Oh, dat is een munt, die stop je gewoon even in je portemonnee ertussen om mee weg te komen.
Als je kwaad in de zin zou hebben, ja.
Paul Beelen, je bedankt.